Goedenavond, broeders en zusters. Wat een feest dat we vanavond bij elkaar mogen zijn. Ik heb de hele dag ernaar uitgekeken en vooral ook om deze dag. Een dag waarin we gedenken dat de Heer Jezus die hele weg naar het kruis is gegaan. Mag ik vragen of u ook uw Bijbel opent? We zijn toch klaar, hè? Goed, want ik zing graag, hoor. 1 Korinthe 1. We gaan met elkaar ons concentreren op het kruis van Golgotha. Velen van u weten wel, ik ben in Israël tot geloof gekomen. En ik zal het nooit vergeten. Op een gegeven moment kwam er een Joodse jongen tot geloof. En zijn naam was Israël Harel. En hij was ook nogal verslaafd geweest aan de drugs. En toen hoorden we dat er een discipelschapcursus was in Cyprus. Dus we stuurden uit Israël weg, 6 weken lang, een discipelschapcursus. Na 6 weken kwam hij terug en ik stond hem op te wachten in Haifa. Ik zeg, Israël, vertel in 1 zin wat het belangrijkste is wat je geleerd hebt. Hij zegt, nou, dat is heel eenvoudig. Dat is 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Het allerbelangrijkste is. De Heer Jezus is gestorven naar de schriften, begraven en opgestaan naar de schriften. Dat is het allerbelangrijkste. Er is nog 1 kleine anekdote. Ik zie hier het kruis. De drukker waar ik al die jaren Bijbels van ontving, is Victor Smadja. Zijn zoon heeft het nu overgenomen. En Victor moest een keertje spreken in Zwitserland. En hij kwam naar de consistorie en daar zag hij het kruis in de bijzaal. En hij zei tegen die mensen, staat het kruis altijd in de bijzaal? Ze zeiden, nee, normaal staat hij in de kerk. Maar ja, omdat u als Joodse gelovige komt en het kruis is toch ook een teken van vervolging voor het Joodse volk, hebben we maar een menorah en een prachtige Israëlische vlag in de kerk gedaan en het kruis er maar uit gedaan. Toen zei hij, willen jullie alstublieft het kruis terugbrengen? Ja, echt. En hij zegt, want ik heb niets anders dan Christus en die gekruisigd. Amen. We lezen 1 Korinthe 1, vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. In geen van de religies in de wereld heeft het kruis een plaats. Geen van de religies in de wereld. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Weet u nog dat laatste teken dat de Heer Jezus gaf? Wat was het laatste teken? Het teken van Jona. En zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis was, zo is de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest. Als kind hoorde ik het wel eens. Ja, dat verhaal van Jona, dat geloof ik niet hoor. Weet je, dat de Heer Jezus de geschiedenis van Jona bevestigt. En als je niet in Jona gelooft, dan geloof je ook niet in de Heer Jezus. Want dat was het laatste teken wat de Heer Jezus gaf aan het Joodse volk. Wij immers, de Joden vragen om het teken, vers 22, en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok. En voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, te niet te doen. Omdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Here. Vers 2, ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Weet je, als ik dit lees, hè, dan springt er gewoon vreugde in me op. Want ik mag erbij horen. Ben je daar ook zo blij om? Het is niet zoiets van, ze zijn aan het spelen in het veld en ik kijk ernaar. Nee, ik ben een deelgenoot hiervan. En dat doet me zo goed. Ik ben een deelgenoot. Het is zo belangrijk, constant dat kruis in ons leven. Datgene wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Want wij konden onszelf niet redden. Wij konden onszelf niet redden. Ik denk nu even aan Johannes 6. Daar heeft de Heer Jezus een wonder gedaan. Het wonder is, hij heeft brood vermenigvuldigd. Nou, zo iemand kunnen we wel gebruiken. Dus, wat zeiden de mensen? U mag onze koning zijn. Als je kan voorzien van brood, nou dan mag je onze koning zijn. En weet je wat de Heer Jezus toen deed? Hij stuurde de discipelen het meer op. De storm in. Het is minder gevaarlijk op het meer van Galilea in de storm dan te verblijven bij een verkeerde menigte. Een menigte die de Heer Jezus koning wil maken buiten het kruis om. Dat kruis staat centraal. Want weet je, als je buiten het kruis om een prediking hoort, dat is een andere evangelie. Dat is een andere evangelie, zegt Paulus in Galaten. En dat evangelie is vervloekt. Buiten het kruis om is een ander evangelie. Dat is een evangelie van welvaart en voorzien en wonderen en tekenen. Maar broeders en zusters, ik heb niets anders geweten, zegt Paulus, dan Christus en die gekruisigd. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, het is zo belangrijk omdat wij allemaal gezondigd hebben. Ik wil dat toch even een klein beetje beter uitleggen, want het kan zo in je wonen van, oké, dat weet ik onderhand wel, maar dat is heel belangrijk. Zonde, sin in het Engels, dat is een heel oud Engels woord. En wanneer kwam dat woord sin of zonde? Dat kwam als een iemand met een pijl en boog schoot op een doel, maar het was net niet de 10, maar de 9. Dus omdat het niet in de roos was, werd het woord zonde genoemd. In Richteren 20, vers 16, daar zijn de inwoners van Gibea en die zondigen niet, want die raken het doel, zelfs op een haar raken ze het. Dat is dus geen zonde. Nou, het woord voor Torah, daar komt het woord yara in. En yara is waarheid. In de Bijbel is de waarheid, zonder zonde. De Heer Jezus is de waarheid, dat heeft hij zelf gezegd, zonder zonde. En daarom, ook al ben je de vrouw van Lot, waarvan maar één zonde in de Bijbel staat, je komt toch te kort. Allen derven de heerlijkheid van God. Wij hebben allen gezondigd. En de nadruk ligt niet hoe slecht wij zijn. De nadruk ligt hoe goed wij niet zijn. Want de standaard is te zijn zoals de Heere God. Nou, toen Paulus daar zicht op kreeg, toen veranderde dat zijn hele denkwereld. Want ik weet nog goed dat mijn vader tegen mij zei, toen ik een kind was, die slechte dingen die Hitler gedaan heeft, dat zit in ieder mens. Dat kon ik niet begrijpen. Maar mijn vader heeft mij dat geleerd. Dat zondige, dat zit in ons. Wij zijn daarmee geboren. En zondige ouders brengen voort zondige kinderen. Dat kun je wel zien bij Kain en Abel. Maar als je eenmaal gaat inzien dat de scheiding tussen een heilig God en de mens de zonde is, Jesaja 59 vers 2, dan ga je pas dankbaar worden voor dat kruis. Dat God naar ons toegekomen is, onder ons gewoond heeft en vrijwillig naar dat kruis is gegaan. Waar hij op dat kruis, hij die nooit gezondigd heeft, voor ons tot zonde geworden is. Oh, laten we het lezen, want oh, dat is zo'n schitterend vers. 2 Korinthe 5. Laten we heel dicht bij de schrift blijven vanavond, want dit zijn zulke fundamentele waarheden. En als je daar eenmaal de smaak van te pakken heeft, dan ben je verkocht. We lezen 2 Korinthe 5 vers 18. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening, zie je, het kruis is de zoen van God, gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dus gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. En dit vers is mooi hoor, maar ik moet niet snel lezen, ik moet heel rustig lezen. Want hem, en dat is, wie is die hem? De Heere Jezus, die geen zonde gekend heeft en gedaan. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Op dat kruis kwam de grote verandering. Wat betekent dat nou toch, gerechtigheid? Wel, het is meer dat Jezus voor mijn zonde betaalde. Weet je wat gerechtigheid is? Ja, de Heer Jezus heeft voor mijn zonde betaald. Maar gerechtigheid is, ik heb het ook niet gedaan. Hij heeft het gedaan. Kijk maar in Galaten 3 vers 13. Dat is het evangelie. Kom even mee naar Galaten 3 vers 13. Zo erg is het geworden daar op dat kruis. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. De Heere Jezus, die nooit gezondigd heeft. Wij, die gezondigd hebben, danken hem dat hij die nooit gezondigd heeft tot zonde is geworden, de vloek van de zonden op zich gedragen heeft, zodat wij niet alleen vergeving van zonden hebben, maar als God naar mij kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus. Hij zegt zelfs, jullie hebben het niet eens gedaan, jullie hebben nooit gezondigd, hij heeft gezondigd. De Heer Jezus heeft onze plaats ingenomen. Is dat goed nieuws of is dat goed nieuws? En vanuit die positie moeten we leren leven. Dat hij ons niet langer ziet als zondaren. Hij ziet ons als rechtvaardigen. Hij ziet ons als apart gezette mensen. Als heiligen. Want als hij ons niet ziet als een heilige, dan kunnen wij nooit naar een heilige God. Maar omdat die zonden weg zijn, zijn wij verzoend met God en is er een open hemel. Want wat zag Stefanus toen hij stierf? Een geopende hemel. Er was eens een broeder, die werkte met mij samen in Afrika. En die werd ziek. En toen vroeg ik zo, ben je niet bang om te sterven? Hij zei, nee. Hij zei, ik zal jou eens wat vertellen. Efeze 2, dat is altijd mijn hoofdstuk geweest. En toen zei hij, ik heb al vanaf het begin van mijn bekering geleefd met Efeze 2, vers 6. En wat staat er in Efeze 2, vers 6? En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Ik was dood, maar God heeft mij levend gemaakt en hij heeft mij alreeds gezet met hem in de hemel. Ik had deze keer een opname bij Family 7. En Stephanie, die zat met een Bijbel en er zat een ankertje aan. En opeens toen zei ik het, best, weet jij waar dat anker van jou is? Dat is niet in de modder van deze wereld. Dat anker van ons, Hebreeënbrief, is achter het voorhangsel. Het is net of dat je aan het vliegeren bent. Je voelt hem omhoog trekken. En dat is onze positie. Wij zijn hemelburgers. Oh, mijn vader zei het vaak. Mijn jochie, zei hij dan. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Toen snapte ik het niet, maar nu snap ik het best, hoor. Daarom kijk ik er zo naar uit, om jullie weer te zien. Want dan voel ik me weer even thuis. Begrijpen we elkaar? Je kan naar verjaardagen gaan, je kan naar het voetballen gaan. Maar uiteindelijk voel jij je toch een beetje een eenling. En vooral als je daar niet op nog luistert naar de taal om je heen. Dan denk je, jongens, het is een vreemd oord voor mij. Ik ben niet als een vis in het water meer in deze wereld. En daarom kijk ik zo uit naar die momenten dat we weer even bij elkaar mogen zijn. Even de Heer Jezus centraal stellen. Even weer nadenken wat hij voor ons gedaan heeft. En dat is zoiets geweldigs. Kijk, de Heer Jezus zei tegen een Jood, een religieuze Jood, in Johannes 3, vers 36, ja, dat is toch wat? Johannes 3, vers 36, wat zei hij tegen die religieuze Jood? Johannes 3, vers 36, wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Weet je, als je de Heer Jezus afwijst, dan rust de toorn van God op je. Maar als je vanavond tot geloof in de Heer Jezus komt, weet je wat je dan ontvangt? De vrede van God. En de vrede met God, Romeinen 5 vers 1. En je mag weten, ik ben rechtvaardig verklaard. Hij ziet mij in Christus. En dat is zo heerlijk dat we daar vanavond bij stil mogen staan. Maar de Heer Jezus is niet op het kruis gebleven, hè? Na 3 dagen is hij opgestaan. Oh, dan moet ik weer denken aan die rots. Die rots die met dat volk meeging. De eerste keer. De Heere God had de zee geopend en de zee gesloten. Mooi nagaan, de mens, ik. Na 3 dagen murmureren over een kopje water. Man, hij had een hele zee geopend en gesloten. En Mozes gaat ermee naar de Heer en de Heer zegt, sla op de rots. Mozes slaat op de rots en er komt water uit voor 2 miljoen mensen. Jaren later. Weer murmureren, ja, want in de woestijn, daar heb je graag een glaasje water, over dat water. De Heer zegt tegen Mozes, Mozes, nu moet je spreken tegen de rots. Maar ja, Mozes, hij was wel de zachtmoedigste mens van de wereld. Maar dat vlees hing toch nog aan hem en hij verloor zijn geduld. En hij sloeg de rots de 2e keer. Hij had moeten spreken. Door genade gaf God dat volk weer water. 2 miljoen mensen. Maar direct kwam er een stem uit de hemel. Mozes, Jij bent ongehoorzaam geweest. Jij hebt mijn schaduwbeeld verknoeid. Want ik ben die rots, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. De Heer Jezus ging mee als de rots. En dat was een schaduwbeeld van Christus. Hij is één keer geslagen, broeders en zusters, om nooit meer geslagen te worden. Amen. De opstanding. Dankzij de opstanding weten wij dat de Heer Jezus God is. Dankzij de opstanding weten wij dat het werk op het kruis voldoende was. Dankzij de opstanding hebben wij hoop in ons hart. Maar broeders en zusters, Jezus leeft, dat zullen we vaak horen. Dat is geschiedenis. Maar Jezus leeft in mijn hart. Dat is evangelie. En wat wij nodig hebben, dat is een aanraking van het opstandingsleven. En dat is een prachtig plaatje in het Oude Testament. Kijk of dat het er nog staat. In 2 Koningen 13. Komt u nog even mee. 2 Koningen 13. U weet dat de Heer Jezus gezegd heeft, het zijn de schriften die van mij getuigen. Nou, je hebt schaduwbeelden zoals de rots en Jozef en Mozes en Adam. Maar je hebt ook dubbelportretten die beide schaduwbeelden zijn van de Heer Jezus. En dat zijn Elia en Elisa. Elia heeft veel geleden onder Agab. Elisa, schaduwbeeld van de opstanding, heeft niet geleden in zijn leven. Twee beelden van één Messias. En wat staat er dan in hoofdstuk 13, vers 14? Elisa was ziek geworden. Het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Broeders en zusters, laten we nuchter zijn. Het is ziek zijn, genezen, ziek zijn, genezen, ziek zijn, sterven. We moeten de zaak toch een keer afronden hier. Op een gegeven moment, dan worden we niet meer beter. En dat is één op één, als de Heer Jezus niet terugkomt. Amen. Maar Elisa, een man die zoveel wonderen had gedaan, werd op een gegeven moment ook ziek en hij stierf. Maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dat is heel leuk. In vers 20. Daarna stierf Elisa. En ze begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Zie het voor je? Twee mannen en zo'n baar en daar liggen een gestorven man op en ze willen die man netjes gaan begraven. Dan zien ze een bende aankomen en ze kieperen dat lichaam in dat gat waar Elisa zit. En ze lopen weg en opeens komt die jongen uit dat graf. Hé, jongens, wacht even. En die rent met ze mee. Omdat hij een aanraking had. Is dat mooi of is dat mooi? Broeders en zusters. Die aanraking heb je nodig. Dat je weet dat wij de geest in ons hebben. Die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Wij leven met een levende heiland. Hij leeft. En daarom hebben wij hoop in ons hart. Want de laatste vijand heeft de Heer Jezus overwonnen. En als je dat eigen maakt. En als je daar een aanraking van krijgt. Dat je de geest in je hebt die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Ja, dan zing je een ander lied. Dan leef je met hoop in je hart. En dan is het een goede strijd. En dan weet je, wat er ook gebeurt, Jezus leeft en ik met hem. Amen. Mag ik daar de Heer voor bedanken? Vader in de hemel, wil u zo hartelijk bedanken voor dit moment, dit heilige moment met elkaar. Heer, we kunnen er zo naar verlangen om weer naar de gemeente te gaan. Waar we eensgezinden hebben. Waar we met elkaar vrij uit kunnen spreken over de Heer Jezus. Over het kruis, over het lege graf. Over de opstanding, over de wederkomst. Heren, maar mijn gebed is vanavond. Dat we allemaal een persoonlijke aanraking krijgen met de opgestaande heiland. Heren, dat we anders gaan wandelen met hoop in ons hart. Levende met een heiland die als gevolg van de opstanding de rest ook zal vervullen. En dank u wel daarvoor, Heren, want zonder hoop hebben we geen leven, maar we hebben hoop. En daarom zien we de toekomst met een glimlach tegemoet. En we weten, Heren, u bent niet alleen de Alfa, maar u bent ook de Omega. En zoals Eutychus toen uit het raam viel en door een persoonlijke dood en opstanding ervoer, bid ik ook, Heer, dat wij dat ook persoonlijk ervaren. Dat we met u mogen leven en later met u mogen regeren. Maar nu al mogen regeren over onze zonden. Want u die in ons woont is meer dan die van de wereld. Ik wil u loven en prijzen in Jezus' naam. Amen.